Je luistert naar de Roadcaptors podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Lingy spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in een verhaal over ondernemen met een blik van de twee Roadcaptors vanuit peloton. Goed Maarten, hoe is het ermee?
Ja, goeiedag, goeiemorgen. Ja,
goeiemorgen.
Voor ons is het morgen, maar iedereen kan natuurlijk deze podcast altijd terugluisteren. Dus daarom goeiedag. Gaat goed jong. Het is, ik ben net een soort zonnepaneel. Ja. Als de zon schijnt, jongen, dan krijg ik energie. Heerlijk. Dan heb ik gewoon echt zin om dingen te doen. Het gaat lekker.
Goed zo.
Ik heb genoeg te doen. Leuke coachings. Mooie leiderschapsprogramma's. Over 2 weken hebben we weer een mooi in-company programma met Presence Outdoor. Waarbij we een team van een MT mee gaan nemen op de reis van ik naar wij. Dus het gaat echt over het team creëren vanuit het individu. Iets wat ik als wielrenner elke keer ook terugzie. Meestal is een team zo sterk als de zwakste schakel. Maar die moet je wel meekrijgen. Als die zwakste schakel nog zijn ding of haar ding kan doen. Dan heb je er meer aan dan dat het helemaal niks doet. En dat vind ik heel tof om daarmee te werken. Ook om een stukje groepsdynamiek bloot te leggen. Waarbij samenwerken als concept gevuld wordt door hoe iedereen dat beleeft. En ook dat zou willen beleven. Want samenwerken is in principe niet iets wat jij of ik kan pakken. Dan zitten we meteen al een beetje aan het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ja. Maar het is niet iets tastbaars. Het is niet als een pen die je op een of andere manier kan gebruiken. Het is een woord waarin jij de tastbaarheid van het woord samenwerken vormgeeft pas door dat met elkaar te gaan benoemen. En dus wat is samenwerken voor jou? He, zoals wij dat ook bij de podcast doen, Peter. Wat is nou samenwerken voor jou in deze podcast? Maar ja, misschien moet je even nog even
Nee, maar leuk.
Jou.
Ik
en
vind
dan,
dat...
en dan mag jij het bruggetje maken naar de samenwerking. Hoe wij dat doen. Want volgens mij is dat ook wel heel leuk. Want zo is deze podcast ook ontstaan, hè?
Ja, precies. Ja, wij bellen af en toe eens.
Hoe is het
dan...
met jou? Doe eerst even hoe is het met jou en dan gaan we weer bellen.
Ja, nee, is goed. Nee, maar het gaat eigenlijk goed. Ik ben hetzelfde als jou. Ik ben een beetje weer aan het fietsen. En dat geeft altijd hoop nieuwe ideeën en energieën. En ja, dan je kan je hoofd een beetje vrijmaken voor nieuwe dingen eigenlijk. En dan ook tijdens het fietsen denk je, oh, dat is een goed idee. En dan ga je het even stopje even, schrijf het even op en dan werk je het weer een beetje uit. En ja, dus eigenlijk allemaal positieve vibes, hè, zeggen ze dan. En dat is ook wel... welkomend na zo'n dramatische tussen aanhalingstekens winter met de grijze dagen en zo. Dus ja, ik sta er ook wel heel positief in eigenlijk. Dus ik voel me goed en ben zelf lekker fit. Dus we gaan lekker de goede kant op. Gegraveld afgelopen weekend in Limburg.
Ja, ik zag je foto.
Het was fantastisch. Ja, dat is aan te raden. Mensen die luisteren, er hebben heel veel nieuwe mooie gravelpaadjes, een beetje opgeknapt en zo. En dat was echt, echt heel tof. Het heeft mij weer verbaasd opnieuw hoe mooi Nederland kan zijn.
Gaaf man.
Ja, maar dat ik naar wij vind ik wel heel interessant. Ik zie dat natuurlijk zelf ook heel veel om me heen. Maar kun je een beetje concreet voorbeeld geven dan? Dus in een situatie, en dan mag er gewoon een fictief voorbeeld zijn. Dus stel voor,
ik wilde niet fictief doen. Ik wilde gaan, weet je, hoe deze podcast is ontstaan, vind ik ook wel heel tof. Want dat is namelijk eigenlijk ook een beetje van ik naar wij. Want wij hebben deze podcast eigenlijk opgezet. En mensen die ons volgen nu al, die weten het al. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat er heel veel mensen af en toe hapsnap in haken. Luister ook onze eerdere edities, want dan hoor je nog veel meer van hoe dit tot stand gekomen is. Maar dit is volgens mij wel een voorbeeld van hoe ik in het leven sta en jij in het leven staat. En door dat te gaan delen, hoe wij elke keer in elk gesprek dachten van jeetje, maar dit is podcastmateriaal, man. Ontstond dat wij, die podcast die wij nu met z'n tweeën hebben, en gisteravond nog belden we elkaar. Dat was maar Maarten, stop. Dit moeten we opnemen, weet je. Dus kijk, en volgens mij zit daar dat stukje samenwerken in.
Ja.
Als je een groep wielrenners bij elkaar zet. Ik heb ook een heel aantal wielrenners begeleid in het mentale aspect. En wat ik altijd op zoek ben, is van jouw unieke kwaliteit. Want vanuit jouw unieke kwaliteit, hè, Tijmen Arendsman bijvoorbeeld heeft een klimmerskwaliteit. We hebben nog meer, Wout van Aert heeft aan de ene kant sprinterskwaliteit, maar ook een lead-out kwaliteit en een kwaliteit die hem onderscheidt in de klassiekers. Hè, waarin die toch ook een uitmuntend kopman is voor zo'n ploeg. Wie kun je nog meer nemen? Olaf Kooi is een echte pure sprinter. Mathieu, hoe beschrijf je die dan? Hè? Dat is een soort omni-mens. Die kan eigenlijk alles. Maar dan ga je dus ook naar kijken hoe kun je mensen in hun kracht zetten. Want uiteindelijk het doel van samenwerken is dat je elkaars kwaliteit, elkaars krachten vindt en daarop voortbouwt. Dus als je, daarom vind ik voetbal altijd wel een mooie sport, waar je het veel duidelijker ziet dan op een racefiets. Want ja, nou ja, goed, als je een beetje van wattages weet, Peter, dan weet je ook dat als je achter iemand zit, dat dan soms tot 60% kan schelen qua wattage wat je trapt. Dan zie je het wel, hoe je elkaar kan versterken. Maar als ik af en toe naar mensen, supermensen zoals Pogacar en van de pool kijk, dan denk ik wel eens van oké, dat teamwork is eigenlijk zo van 2024.
Ja.
maar het blijft wel zo, weet je. Je kunt elkaar versterken op die manier waar jouw eigen kwaliteiten ophouden.
Ja.
En de ander begint. Nou, en daar kan je magie laten ontstaan. En daarom zeg ik altijd, voetbal is een mooie. Hè? Hoe beter het team op elkaar is ingespeeld, welke kwaliteiten iedereen inzet en benut, hoe beter dat balletje rondgespeeld wordt en ook daadwerkelijk in dat goal terechtkomt. Nou goed, dat is wat ik met teams aan het doen ben. En dat is superleuk om te doen. Omdat dat gewoon echt gaat over het stukje fysiek, maar ook het stukje mentaal vooral. En fysiek bedoel ik dus niet heel hard fietsen. Hè, want de teams die ik meeneem, dat gaat gewoon over bedrijventeams die nog beter met elkaar willen samenwerken. En daarin is wel degelijk het fysieke, de fysieke kwaliteit die iemand heeft. Of het nou cognitief is, of het nou kennis is, of het nou vaardigheden zijn die iemand inzet om bijvoorbeeld een team vooruit te helpen. En je kunt je voorstellen dat er als je, ik hoef jou dat niet te vertellen, jij zit volgens mij al op een kantoor en je werkt met mensen samen. Maar dan weet je dat er dus iemand zit aan de balie die de telefoon opneemt, die soms de agenda beheert, die zelfs misschien een stukje voorraadbeheer doet. Dat is een kwaliteit die iemand heeft van het organiseren van dat systeem. Je hebt een verkoper die vooral goed is om met mensen te praten en die de juiste snaar bij de klant kan raken, zodat de klant ook daadwerkelijk vindt en krijgt wat hij wil kopen als hij bij jou binnenkomt. En je hebt natuurlijk mensen die bijvoorbeeld de systeembeheerders zijn. Nou goed, en als die mensen allemaal samen moeten werken. Maar ja, je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld een MT hebben, hè, waarbij het managementteam van een groot bedrijf bijvoorbeeld bij ons langskomt. En dan heb je het over soft skills. Want dan gaat het veel meer over hoe stuur ik mijn team aan? Hoe krijg ik mensen gemotiveerd? En dat zijn ook kwaliteiten die iemand wel of niet etaleert. En hoe kun je dat dan met elkaar samen versterken? En dat is wat ik doe tegenwoordig.
Ja, interessant.
Allemaal. Ja, precies. Dus het is echt een fysieke en mentale koppeling maken tussen oké, maar waar zit mijn blokkade? Welke overtuiging kom ik tegen bij mezelf? En hoe stuurt dat mijn gedrag?
Nou, leuk.
Hebben we nu al het bruggetje gemaakt?
Ja, nee, zeker. Ga het bruggetje natuurlijk zo maken. Maar heel even terugkomen, ja, net wat je zegt, Pogacar, hè, die en Mathieu hebben eigenlijk geen team nodig. Want ik denk wel dat hun in de team mensen in hun team nodig hebben die hun een beetje op het pleziervak ondersteunen. En dan is het niet zeg maar scherp houden of echt mee, want ze kunnen het eigenlijk zelf. Maar juist die lol erin houden om allerlei dingetjes goed te kunnen blijven doen. Die goede training, de motivatie te houden, dat soort dingen. Dat ze dat goed op orde mogen houden en tevreden houden. Dan dat ze eigenlijk echt gestimuleerd moeten worden om beter te worden. Nou, laten we nou een brugje maken dan. Want as we speak nu, we zijn geen actualiteit podcast. Maar het is nu actueel dat de Giro bezig is. Hebben we ook heel wat interessante dingen gezien op het vlak van natuurlijk mindset en leiderschap. En ja, waar het team misschien soms wel een renner had kunnen steunen. En we hebben hem al even genoemd.
Wat heb jij gezien?
Ja, we hebben Tim Arensman in de eerste rit. Nederlandse hoop. Hè. We hebben dus gezien dat hij afgelopen jaren wat struggles had, mentaal en dat soort dingen. En in diverse interviews en podcasts heb je toch opgenoemd voordat hij de Giro er eigenlijk wel klaar voor was. Zijn grote struggle was altijd de eerste rit, dat hij eigenlijk zichzelf zo gek kan maken mentaal, dat hij de druk niet aan kan. Dat hij niet kan, dat hij zichzelf inpraat, dat hij niet goed genoeg is. En eigenlijk allemaal zichzelf eigenlijk in de weg zit. En hij leek daar eigenlijk overheen te zijn, want ik vond de interviews allemaal best wel hoopgevend. Ja, en iedereen dacht van, nou ja, dat kan wel eens een keer podium worden, weet je wel. En die eerste rit is er eigenlijk weer. En eigenlijk zie je gewoon weer hetzelfde wat er terugkomt, wat hij afgelopen jaar weer tegengekomen heeft. Dus hij wordt er op bepaalde momenten wordt hij er afgereden. Terwijl hij eigenlijk nog normaal gezien, als je een slechte dag hebt, wordt hij op dat moment er alsnog niet afgereden, omdat die vermogens in zijn lichaam gewoon erin zitten. Maar wordt hij eigenlijk mentaal een beetje geblokkeerd door zijn eigen ja, zijn eigen weerbaarheid. En we hadden een telefoon even over. En je zei het al, ik zei stop, dit is leuk voor de podcast. En, maar Maarten, hoe kijk jij dan naar zo'n Tim Arensman, die eigenlijk zo goed is qua vermogens, nooit op zo'n moment had moeten lossen, normaal gezien. Tenzij hij echt ziek is, maar dan alsnog kan hij best wel wat eruit persen. En toch gaat hij eraf.
Goh, ja, weet je, kijk, uiteindelijk weten wij natuurlijk de details niet hè, van wat daar gebeurt. Maar wat wel interessant is, is om te gaan analyseren wat gaat er door het hoofd heen. Kijk, uiteindelijk is er een trigger en een reactie die plaatsvindt.
Ja.
En ergens daartussen is er een verkeerde koppeling tussen de trigger en de reactie. En het gedrag wat hij daaruit voort laat komen. En daar zit werk. Want dat is gewoon trainbaar in principe. Want je kunt een trigger... Maar goed, dan moet je wel voorbereiden op... Oké, die trigger gaat komen. Wat wil ik dat ik ermee ga doen? Dus ook leren uit situaties die hij al heeft meegemaakt. Om te analyseren van goh, wat wil ik eigenlijk dat er gebeurt? En we noemen dit wel ook wel de cirkels van aandacht. Het is een beetje richting de psychologie, maar wel heel erg tof om daarmee te werken. Want dit is gewoon de trigger-responsreactie mee spelen. Want er is een trigger en ja, dat kan alles zijn. Hè. Dat kan in de finale bijvoorbeeld zijn, oh, ik zie mijn concurrenten heel rustig zitten. En wat moet ik hier nou mee? En ik voel me een beetje spannend.
Ja.
Het kan er zijn dat je angst hebt in een peloton... spanning is natuurlijk een bepaalde trigger waar je op een bepaalde manier op kan reageren. En als je dat dus niet helemaal onder controle hebt, dan zou het kunnen zijn dat je een bepaalde vorm van inspanningsastma krijgt of zoiets, weet je wel, waarbij ademhaling dan uiteindelijk stokt. Waarin je jezelf gevangen houdt in een bepaald gedachtepatroon, wat onbewust is. Hè? Laten we even wel zijn, Peter.
Ja, het
gaat echt over onbewuste processen die je misschien niet helemaal kan sturen op dat moment. Maar ze zijn wel trainbaar. Want uiteindelijk herken je altijd een gevoel. Je herkent altijd een bepaalde trigger. Zo noem ik het dan maar, als emotie die vooraf gaat aan het gedrag wat je wil veranderen. Of wat je meemaakt, wat dus niet functioneel is op dit moment. Hey, als ik jou vraag, een emotie, Peter. Als jij vanochtend thuis de eerste blik op jouw zoon, wat was de gedachte in jouw hoofd?
Ja, blijdschap.
ja, precies. En
word ik gelukkig van.
Ja, exact. Nou, en dat geluksgevoel, dat neem je eigenlijk mee. Want je hebt hem nu al gevoeld.
Precies.
Mensen die luisteren en ook een zoontje hebben, die hebben misschien ook al gedacht, oh leuk, ja, mijn zoontje. En als ik nu zeg, ja, hoe was de aanblik van je dochter vanochtend?
Ja, die heb ik nog niet. Die zit nog in de buik. Nee. Die komt nog.
Ja, dus ook dan herken je hem misschien wel. Maar die gedachte of die emotie, die klopt nog niet.
Nee, klopt.
Want daar is in principe nog geen beeld van. Nog geen vorming van die emotie geweest in jouw leven. Ik vind het altijd ook mooi om even terug te refereren naar 2016. Toen Steven Kruiswijk in de Giro in het roze tegen die ijswand aanklapt. Toen wist ik al, dit is A, natuurlijk een fysieke. 7 botbreuken verder... Komt wel over de streep in de Giro, wordt vierde. Van tevoren hadden we daarvoor getekend, denk ik. Maar als je dan ziet wat er gebeurt, dan denk je, oh man, hoe kan dit nou? En hoe vervelend is dit? Maar het blijft niet in het moment zitten. Want zoiets blijft je ook achtervolgen als je er niet actief mee aan de slag gaat. En dat is, volgens mij, Steven heeft dat hartstikke goed gedaan. Want die is volgens mij 2 jaar later was hij tweede in de Tour. Of derde, wat was het? Weet jij dat nog?
Derde volgens mij.
Derde in de Tour, precies. Nou, weet je, dat vind ik een hele goede wederopstanding. Hij wint natuurlijk nog niet, hè?
En weet je dan ook een beetje een concreet voorbeeld wat hij daar gedaan heeft? Wat hij zegt van, nou, dat heb je aangepakt om daar beter te worden? Het bewustzijn.
Nou, ik weet niet. Ja, ik was natuurlijk niet bij. Maar de mensen die ik begeleid, die probeer ik altijd... bewust te worden, laten worden van die emotie. Hè? Dus dat stukje wat jij dus voelt als jij je zoon bijvoorbeeld vanochtend zag. Maar ja, dat heb jij ook bij het blikje bier wat jij bezorgt bij mensen.
Ja, precies.
Ja, je hebt een bepaalde klant. Daar heb je ook een bepaalde emotie bij. Ik zit hier in mijn huis naar buiten te kijken en ik kijk naar het bos. En ik weet nu al hoe het is om in dat bos te lopen.
Ja.
Als ik naar het bos kijk. Als ik op fietsen, weet je, want ik zit hier, er zit ook een mountainbikepad hier. Nou, ik weet nu al, als ik denk aan het, als ik kijk naar het bos, denk ik, oh, mountainbiken, lekker. Oh, weet je wel. Dus er gebeurt zoveel van binnen. Bij het zien, het horen, het proeven, het ruiken van, ja, van iets. Dat je, daar kun je iets mee. Nou, wat kun je doen? A, eerst bewust worden van die emotie. Dat is dus de trigger die uiteindelijk het gedrag veroorzaakt wat er bijvoorbeeld soms functioneel en soms niet functioneel is. En vaak bij functioneel gedrag, ja, is het dan heel nuttig om er bewust van te worden? Niet echt. Maar als het niet functioneel is, is het wel heel slim om bewust van te maken. Maar wat gebeurt er nou? Welke reactie ontstaat er? En wat zou je willen dat er wel ontstaat als je niet blij bent met die reactie? Dus in het geval van timen bijvoorbeeld, om even heel concreet te maken. Stel dat, hè, want we zijn aannames aan het doen en dat is altijd gevaarlijk in dit geval.
Ja, dat gaat gewoon in het algemeen als iemand zoiets meemaakt.
Ja, dus je krijgt dat remmende gevoel wat je dan hebt en dan dus ook de overhand neemt. Zul je dan moeten overrulen. Dit is wat je doet. Dus je gaat het herprogrammeren. Ik heb een NLP-achtergrond. NLP betekent niks anders dan het programmeren van je neurale systeem. En dat is precies wat we hier kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld bij een timen gaan kijken naar wat is gedrag wat je wel wil vertonen op dat moment. En dus dat gaat dan over bepaalde rust in je lichaam. Het focussen op beïnvloedbare factoren. Dus welke positie bijvoorbeeld. Stel dat de positie in het peloton angst oplevert. Zou je A, die angst kunnen herkennen. En dan naar een positie gaan bewegen met je team. Dan wel alleen waar je dat niet ervaart. Waardoor je dus functioneel gaat inzetten wat er bij die angst opkomt. Nou, misschien is het nog een beetje vaag. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn ervaring als wielrenner. Ik heb in 2012 de Tour gereden. Toen brak ik mijn heup. Mensen die dat nog weten, chapeau. Ik weet het nog steeds als de dag van gisteren. Dan heb ik 35 kilometer met een gebroken heup naar de finish gereden. Dat was één. Daarna stapte ik uit de Tour omdat het echt gebroken was. Ik hoopte dat het niet gebroken was, maar het was echt gebroken. Geopereerd. En toen begon de revalidatie weg. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat ik ook met angst te maken had. Namelijk, ik was buiten mijn bewustzijn gevallen. Maar ik moest dat bewustzijn wel weer gaan opbouwen. En dat heb ik toen gedaan door elke keer als ik met mijn vinger de rem aanraakte. En dit is echt heel fysiek een trigger vinden. Als ik angst voelde, wat was het eerste wat ik deed? Remmen. Ja, dat ken je ook wel, toch?
Ja, ja, ja.
Ja, dus wat ben ik gaan doen, is elke keer als ik dan mijn vinger op de rem hield, niet remmen, maar juist versnellen.
Ah ja, grappig.
Want in het peloton, als je gaat remmen, zit je achter datgene wat jou beangstigt.
Ja, dus je rem is een soort van mentale rode knop die je dan in kan drukken om dan weer je mindset te veranderen.
Juist, en daar heb ik het gedrag aan gekoppeld van versnellen.
Ja.
Dus elke keer als ik in de training, nou, dat heb ik gewoon heel bewust, pak je rem er maar bij. Ja. En dan hup, versnellen. En ja, elke grappig. Keer als ik dan mijn rem aanraakte met mijn vingers, was dat de trigger voor mij, oké, nu versnellen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik een keer op een stoplicht afreed en remde, maar tegelijkertijd aan het versnellen was.
Oh ja, grappig.
Waarbij dus het automatisme. Het automatisme zat er dus in. Dus dan ben je onbewust bekwaam in dat stukje wat je eigenlijk wil inzetten op het moment dat ik in een peloton zat.
Ja, grappig.
Dus toen ik weer terug in het peloton kwam, toen had ik me dat aangeleerd en kon ik dus heel makkelijk situaties wat mij beangstigde voor gaan zijn. Want ik zag hem al aankomen op het moment dat ik dan voelde, die angst, en ik voelde me remmen, schoot ik er voorbij. En zat ik eigenlijk voor de trigger.
Nou, grappig.
Dus het was echt heel interessant hoe ik dus voor mezelf had geprogrammeerd om op dat moment het gedrag te vertonen, waardoor ik dus niet meer die angst voelde. Ja, dat was echt zo behulpzaam voor mij. En dit is wat ik dus ook bijvoorbeeld bij timen zou doen. Is bewust worden van, oké, wat gebeurt er? Terug naar die emotie die de trigger is, of tenminste die in ieder geval voor jezelf de herkenbaarheid kan geven van nu ga ik het weer doen of nu gaat het weer gebeuren. En dan kijken, oké, welk gedrag wil je op dat moment in programmeren En dit is gewoon trainen, hè?
Ja.
Ook hierin, er zit een bepaalde overtuiging. Het gaat weer gebeuren. Nou, die overtuiging moet je met een hoger liggend waarde. Dus waarom fiets je eigenlijk? Die vraag, als je die vraag stelt. En dat gaat over plezier terugvinden. Dat gaat over, ik wil, weet ik veel, een voorbeeld voor mijn kinderen zijn in mijn geval. Ja. En hoe ik fietste was ook om mensen te laten zien dat je van je hobby je werk kan maken. En dat dat gewoon ook super vet is. Want dan leef je echt je passie en je plezier en maak je je leven waardevol. En dat was waarom ik op de fiets zat. Hè? Dus het kan heel bazaal zijn, maar waarom je wil veranderen.
Ja, dat is interessant.
En als die wil maar sterk genoeg is, kun je tot de oorzaak komen. En die oorzaak niet gebruiken als blokkade, maar juist als trigger van hier wil ik verder. Zodat dat stukje wat comfortzone geworden is, weer opgerekt wordt richting, maar ik weet ook dat ik op dat moment functioneel gedrag kan vertonen. Dus op het moment dat je angst ervaart, niet blokkeren, maar juist in actie komen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik zou voorstellen. En het leuke is, we hebben het nu over het mentale aspect en Tijmen Arisman, maar wat ik ook heel gaaf vind is Misha Bredewold, die de Amstel Gold Race won.
Ja.
Zij vertelde gewoon heel erg dat ze vanuit een dip kwam.
Ja.
Met een psycholoog heeft gesproken. En dat stuk heeft opgepakt om te kijken hoe kan ik hier juist door groeien.
Ja.
Niet als zwakte naar een psycholoog, maar juist gaan om te kijken wat kan ik nog verbeteren. We hebben het allemaal over marginal gains in het wielrennen, waarbij we allemaal kijken naar materiaal. Hier kun je nog een grammetje winnen, daar kun je nog een wattje winnen. Nou, als ik dit zul jij met me eens zijn, hè, als wij nu het hebben over Tijmen Arisman, maar ook Misha Bredewold. Ik zie Anna van der Breggen weer terugkomen en ik denk, jeetje, wat zit daar een drive en een passie in. Maar dat is de motor.
Ja,
als dat stukje. Ja, als dat stukje getraind wordt, als dat stukje getriggerd wordt, dan heb je niet een marginal gain te pakken, maar dan heb je een exponential gain te pakken.
Ja,
en dat is ook een game changer in mijn optiek. Er zit nog zoveel in dat koppie wat iemand wel of niet stimuleert om tot de potentie te komen. En bij Tijmen en ook bij Misha, maar ook andere mensen, weet je, de data spreekt voor zich. Daarom wordt hij betaald wat hij betaald krijgt.
Precies.
Daarom heeft hij de positie. Daarom heeft hij die beschermde status van zijn ploegleider gekregen. En zijn team die het daarmee ondersteunt. En bij Misha Bredewold ook. Die weet dat dat team erachter zit. Dat ze het met elkaar die overwinning moeten behalen. Omdat anders iemand anders met die overwinning vandoor gaat. Dus het is zo bazaal. Maar daar zit nog zoveel te halen in mijn optiek. En zeker voor mensen die er nog niks mee doen.
Ja, denk het ook wel. Het is ook heel erg persoonlijk, hè? Dus elk individu is anders. En ja, je gaf net een voorbeeldje van jezelf. Ik kan zo ook nog wel eentje opnoemen. Ik was 18 en ik was Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Of tenminste, ik wou het graag worden. En ik was zo eigen gebrand om dat te doen. Maar ja, in die tijdritten is heel veel mentale stuk. Want je bent altijd in je rode zone aan het rijden. Je rijdt maximaal. En dan ga je op een gegeven moment harder ademhalen. En toen had ik geleerd van mijn trainer, die focus op je ademhaling als het echt moeilijk wordt. Dus op een gegeven moment dan zit je zo hard te hijgen. En dan moet je eigenlijk een soort van knop om kunnen zetten, dat je even weer terug de rust vindt. Maar je blijft zelf mogen trappen. Dus op het moment dat mijn ademhaling in zo'n tijdrit dusdanig niet meer onder controle leek te krijgen, werd ik bewust van dat ik die ademhaling niet meer onder controle had. En dan ging ik gewoon heel rustig weer ademhalen met een hartslag van bijna 200. 195 reed ik heel vaak gemiddeld. En toch zie je dan dat je dan weer in een rustmoment kan komen tijdens je maximale inspanning. Dus dat vind ik ook wel leuk altijd als ik dus mensen een beetje begeleid of help. Ik zeg, ga dat een keer proberen. Dus als je een keer echt hard een minuut hard aan het fietsen bent, ga halverwege die minuut naar een half minuut even terug en ga even goed uitademen en goed inademen. En dan blijf je dezelfde vermogen trappen. En soms zakt je hartslag zelfs en kan je nog langer dezelfde vermogen blijven trappen dan dat je eigenlijk anders had gekund als je heel snel ademhaalt. En dat was voor mij toen ook het bewust momentje. En ik denk ook, ik ben West-Fries, een beetje harde kop, een beetje nuchter, dat er ook altijd wel een beetje ingezeten heb, het bewust. Op dat moment van, als het een beetje lastig is, heb een ander het ook moeilijk. En dan probeer ik voor mezelf dan weer een soort moment te creëren, dat een liedje in mijn hoofd kwam, of een moment, of een ander iets, waardoor ik dan een beetje afgeleid werd van dat moment, waardoor ik eigenlijk door de pijn of frustratie of wat dan ook heen kon douwen. En dan zat ik er eigenlijk doorheen. En dat probeer ik ook mee te geven als wegkapitein aan ploegmaatjes. Van ja, het is even lastig, je bent gevallen en doet te verzeer. Maar proberen van wat anders te denken. En dan heel veel, of sommigen die konden dat gewoon niet. En dan ging ik gewoon een liedje zeggen of weet ik veel. Dan zei ik iets van die blauwe aap. Denk daar maar aan. Elke keer dat je het voelt moet je aan die blauwe aap denken. Dat is super vaag, maar dan gaan ze wel. Denken,
ja, daar hebben we het ook al een keer over gehad, hè?
Die trigger, precies. Dus
ja, precies.
Het zet je net weer even aan het denken.
Ja, en dat is precies dit, Peter. Hier gaat het over. Het gaat over het bewust worden van wat is de oorzaak en welk gedrag wil je laten zien.
Ja, dat is interessant.
En wat zet je daarvoor in? En adem is een van de echt heel interessant. Er zijn ook heel veel ademcoaches die zijn hierop gebaseerd. Want met adem kun je je sympathische, dan wel parasympathische zenuwstelsel activeren. Als je snel en oppervlakkig gaat ademen, semi-hyperventilatie, dan activeer je dus je sympathische zenuwstelsel, waardoor je stress gaat aanmaken in je lichaam. Waardoor je dus niet meer cognitief bewust blijft van wat ga ik inzetten op dit moment, maar juist heel erg in de een soort van emotie, paniekstaat komt. En niet meer gaat nadenken. En juist wat jij nu doet, ook die blauwe aap verhaal, maar ook liedje. Maar dat zijn afleiders die je weer terug, die een soort van break state kunnen genereren. Waardoor je dus bedenkt, oh ja, blauwe aap. Oh ja, wacht, blauwe aap was ademhalen.
Ja, precies.
En neusademhaling bijvoorbeeld, dat heb ik met yoga geleerd. Ik ben in 2007, dus tijdens mijn wielercarrière met Bikram yoga begonnen. En nou ja, je kunt je voorstellen dat ik was zo stijf als een plank. En dan sta je in zo'n houding waarbij je denkt, nou, dit kan gewoon niet. Je kunt niet in deze houding blijven staan. En het was echt bizar wat ademhaling dan met je doet. Dat je dus ervaart, oh, als ik maar rustig blijf. In ieder geval de gedachte waarbij het niet kan, die verband door, oké, focus nou gewoon op je ademhaling. En blijf rustig en word rustig. Blijf je hersens gebruiken. Dan voel je ineens dat lichaam, jongen. Verlengen. Stretchen. En toen ik dat door had, dacht ik, damn, maar dit is vet, jongen. Want als ik dit op de fiets ook doe, dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat als ik dat bergop, die kalmte en rust meeneem. En jij weet ook, Peter, ik had altijd de eerste prijs voor de grote ronde al binnen. Hè?
De
zwaarste renner.
Ja.
Dat is geen feest.
Nee, maar dat is wel leuk. Ik denk dat mensen het ook wel een keer kunnen proberen op de fiets zelf. De meeste luisteraars die fietsen ook. Dus ga het gewoon een keertje proberen te ervaren wat die ademhaling kan doen tijdens de rit. En misschien is het wel leuk om een keer in een van de volgende afleveringen iets met de ademcoach te doen. Dat we daar wat een keer aan de tand voelen. Wat we dan misschien met leuke tips mee kunnen geven. Maar we gaan langzaam een einde breien. Nou, bijvoorbeeld. Ja, dat is leuk.
Ja.
We gaan langzaam einde breien aan deze aflevering. Maarten, mag Tijm je bellen?
Iedereen kan me bellen, Peter. En ik denk, mijn handen jeuken altijd als ik zulke voorbeelden krijg. Want dan denk ik, oh man, in principe is het eigenlijk vrij simpel. Alleen je moet het is net als een trainingsschema. Je moet wel het trainingsschema gaan volgen, zodat je je lichaam bekwaamt om die inspanningen te leveren. Ja. Ik heb twee kids, Peter, dat zul je ook merken. Ze leren constant elke keer die grens verleggen van wat kan ik.
Ja.
En dus ook van wat denk ik dat ik kan.
Ja.
En mijn zoon was afgelopen weekend een mountainbikewedstrijd in Eupen in België. Er was een startklim, Peter.
Ja.
10% à een kilometer.
Oh. En?
Maar dan kom je dus je verzuringsgrens tegen. Dus hij beschreef heel mooi dat die startklim. Hij zei, ah, maar pap, ik was ik reed weg en ik verzuurde. En toen na 100 meter voelde ik al het zuur opbouwen. En na 500 meter voelde ik een andere manier van verzuren. En toen gingen we de bocht om naar het eerste stuk van de afdaling. En toen had ik nog weer een andere vorm van verzuring. Zei, weet je, daar gaat het over. Dat je dus constant die grens gaat opzoeken. En denkt, oh ja, maar er is nog wel meer een dimensie. En er is nog een dimensie en nog een dimensie en nog een dimensie. Maar als je jezelf cognitief dus vasthoudt en denkt, dit is het. Dan is er niks anders mogelijk. En dan komt er weer iemand zoals Mathieu van der Poel of Pogacar die laat zien, er is nog veel meer mogelijk.
Ja, die tart met alle wielerwetten.
Ja, maar dat zit wel, een deel zit in dit stukje. Want wij denken dat het zo is. En dan houden we onszelf eigenlijk ook klein. En dan tappen we dus niet in die potentie die er nog meer in zit. Ja. Dus mijn handen jeuken, Peter.
Mooi zo. Nou, bedankt voor het luisteren.
En jij?
He? Ja,
mag
nee,
jongens. Ook bellen?
Ze mogen mij altijd bellen. Geen probleem. Mijn nummer is overal te vinden. Nee, heel goed, maten. Ik vond het weer interessant.
Tot de volgende.
En luister vooral terug naar de vorige afleveringen. En,
ja, misschien nog wel even aan toevoegen. Hè. We zijn allemaal mensen, Peter. En dat gaat ook niet meteen goed. Dus ook voor mij. Ik ben mental coach. Ik ben ook gewoon mens. Dus ook ik stoot mijn hoofd wel eens. Ook ik flikker eens een keer op mijn bek weer. Maar dan is het wel voor mij dat ik denk, oh ja, weet je. Oh ja, dat is leuk. Wat heb ik nou weer gedaan? Dus om er dan met een open en ontvankelijke blik naar te kijken, vind ik altijd heel interessant. En te zien, oh ja, wat kan ik hieruit leren?
Ja, mooi.
Ja, nabrandertje.
Nabrander, geen probleem. Ja. Ja, bedankt voor het luisteren, mensen. Volg ons op de social media kanalen en check onze andere afleveringen. Maarten, bedankt. En op naar de volgende.
Top, jongen.